Gemeente, in dit avonduur openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, het boek Hooglied, hoofdstuk 5, vers 8 tot en met 16. Daarna uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 3, 21 tot en met 28. We noemden nu Hooglied 5, vers 8 tot en met 16 en Romeinen 3, vers 21 tot en met 28.
Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mij liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een ander, liefste, o gij schoonste onder de vrouwen, wat is uw liefste meer dan een ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als de duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een bed van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het lichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat adem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk dat de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet ter werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.
Gemeente, in onze behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis zijn wij vanavond toegekomen aan artikel 22 van onze belijdenis. Artikel 22 van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te verkrijgen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet alles wat tot onze zaligheid nodig is in Jezus Christus is, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog naast hem iets meer toe behoeft, zou een al te ongeschikte godslastering zijn. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus in Romeinen 3, dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om zo te zeggen, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekenende al zijn verdiensten en zo vele heilige werken die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, Hij is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met Hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. In onze behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenisgemeente zijn wij dus toegekomen aan het gedeelte dat ons gaat vertellen over de rechtvaardigmaking. En als u de bladzij hebt omgeslagen in uw Bijbeltje, ziet u dat ook artikel 23 over dat onderwerp gaat. Ook de volgende keer zullen we daar onze aandacht aan geven. Het is blijkbaar niet het minst belangrijke onderwerp dat daar twee artikelen aan gewijd worden. En dat begrijpt u natuurlijk ook wel als we ons herinneren in welke tijd onze belijdenis is ontstaan. In de tijd van de reformatie. Want we hebben het hier over het twistpunt dat scheiding maakt tussen Rome en de reformatie. Op grond waarvan wordt een zondaar rechtvaardig voor God? Is dat zonder werken of met werken? Is dat door Christus alleen of door Christus en nog wat van mij? Maar misschien dat iemand vanavond wel zegt, dominee, eigenlijk word ik daar toch wel een beetje moe van, dat er altijd weer in de prediking, en zeker als het gaat over de Nederlandse geloofsbelijdenis, een lijn getrokken wordt en scheiding gemaakt wordt tussen wat recht is en wat dan blijkbaar niet recht is, en wat in de ene kerk wordt verkondigd en wat dan bijvoorbeeld in de Roomse kerk wordt verteld. Is het nou nodig om bijvoorbeeld zo vaak stelling te nemen tegen wat dan in de Rooms-Katholieke kerk wordt geleerd? Is dat niet een beetje achterhaald? Zijn de standpunten in de 21ste eeuw niet wat dichter bij elkaar gekomen? En hebben we elkaar als kerken ook niet hard nodig in een tijd vol ontkerkelijking? Gemeente, dan is het op de goede datum dat u die vraag stelt. Want dan kan ik u heel eenvoudig verwijzen naar wat er juist vandaag op 1 mei 2011 in Rome te doen is. We hebben er vanmorgen al iets over gezegd en anders had u het al wel gehoord of gelezen in de krant of in het nieuws, dat de vorige paus, inmiddels 6 jaar overleden, door zijn opvolger officieel zalig verklaard is. Een eerste voorstadium op weg naar de werkelijke heiligverklaring. Men neemt aan dat op voorspraak, moet u horen, op voorspraak van de overleden Johannes Paulus II, iemand van een ernstige ziekte is genezen. En nu die zalig verklaard is, mogen mensen hem officieel gaan gebruiken als voorbidder in hun gebeden om hun wensen via hem bij God in te dienen. En als hij over enige tijd, want dat is het vervolg van zo'n procedure, ook nog heilig verklaard zal worden, dan mag dat wereldwijd in alle bisdommen. En mensen zijn ook al bezig met de vraag wat er met het lichaam van deze aanstaande heilige moet gebeuren. Er waren zelfs al mensen in Polen die zeiden, we hopen dat toch op zeker moment zijn lichaam verdeeld zal worden. En dat ook in ons land een aantal relikwieën terecht zullen komen waar we dan bij kunnen gaan knielen en waarbij we onze gebeden kunnen opzenden. Dan vraag ik u vanavond 2 dingen, gemeente. In de eerste plaats, zitten de dominees er dan zo ver naast dat ze ook in 2011 blijven waarschuwen tegen de dwalingen van Rome? Mag u zelf het antwoord opgeven? En in de tweede plaats vraag ik u, gemeente, ben u niet blij dat u vandaag tot 2 maal toe in een kerk mag gaan zitten waar u niet bij het open graf van een paus wordt neergezet, maar waar u het levende woord bediend wordt vanuit het open graf van een levende Christus. Enige middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. Gemeente, wanneer wij vanavond over de rechtvaardiging door het geloof in hem nog een keer gaan nadenken, in aansluiting aan wat we vanmorgen al gehoord hebben, dan klopt in artikel 22 het hart van de reformatie. En hopelijk heeft u het al gemerkt, dat als er dan over onze rechtvaardigmaking wordt gesproken, dat dan van begin tot eind alle nadruk valt, niet op ons en wat wij in te brengen hebben, we vallen er helemaal buiten. Zelfs het geloof waar het over gaat, is maar een instrument, een lege hand die alleen maar heeft te ontvangen. Maar alles wat er in die lege hand te leggen valt, komt van de kant van God. Die drie enige God die ook in de weg van het verbond vanavond weer naar twee kinderen toe wilde komen. En die zo ook naar ons allemaal toe wilde komen. Gemeente, vooral de zoon van deze God mag hopelijk vanavond in de prediking naar voren komen. Als een volkomen en een heerlijke zaligmaker. Naast wie ik niemand anders nodig heb. We gaan samen luisteren, gemeente, en ons ook intussen afvragen. Ken ik persoonlijk datgene wat vanavond wordt bepreekt, als we boven de prediking schrijven, de rechtvaardiging door het geloof, en dan is het niet toevallig dat de driedeling lijkt op die van vanmorgen. De rechtvaardiging door het geloof is werk van de Vader, werk van de Zoon en werk van de Heilige Geest. Gemeente, dat belangrijke woord uit Romeinen 4, waarvan ik u vanmorgen al zei, dat zal u vandaag nog wel een keer vaker terug horen komen. Heeft u het langs horen komen toen we artikel 22 hebben voorgelezen? Het woord toerekenen. Ja, dat is een kernwoord in het onderwerp waar het nu over gaat. Rechtvaardigmaking. En dat woord toerekenen maakt dat het ook heel anders is dan dat andere belangrijke woord wat u ook allemaal moet leren kennen, maar dat wij aanduiden met heiligmaking. Kijk, in de heiligmaking, en dat weten alle catechisanten, dan wordt mijn leven daadwerkelijk anders gemaakt. Ik word vernieuwd. Er wordt dagelijkse bekering gevonden. En dat moet ook. Er moet gestreden worden tegen de zonde. Het moet anders worden dan dat het eerst was. Er moet gevochten worden op leven en dood tegen de doodsvijanden. En zo schenkt God daadwerkelijk in de heiligmaking iets van dat beeld van Christus in mijn leven. Dat is wat het doopsformulier net noemde, de dagelijkse vernieuwing onzes levens. Nou, dat komt nog, dat komt in artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over een paar weken ook aan de orde, heiligmaking. Maar aan het werkelijk veranderen van je leven gaat iets vooraf, zeggen onze vaderen. En dat zeggen ze omdat de Bijbel dat zegt. Voordat er echt iets kan veranderen in mijn leven, moet ik eerst door God rechtvaardig verklaard worden. En dat woord verklaren en dat woord toerekenen, dat moet je dus goed snappen, jongens en meisjes. Iemand die rechtvaardig wordt verklaard, die is het eigenlijk niet. Iemand van wie wordt gezegd, hem wordt gerechtigheid toegerekend, die heeft eigenlijk geen gerechtigheid. Dat is in zichzelf een arme zondaar. Maar van die arme zondaar zegt God, ik zie jou aan alsof je rechtvaardig bent. En ik zeg van jou dat je in mijn ogen rechtvaardig bent. Het is, gemeente, wat u vanochtend in Romeinen 4 hebt horen lezen. God rechtvaardigt goddelozen. En dat is om te beginnen al een bevrijding, tenminste als er vanavond goddelozen in de kerk zitten. En die lopen niet op de straten van Rotterdam, gemeente, die lopen niet in het bos om een vrije zondag. Nee, die zitten in de kerk, toch ook als de Heilige Geest je gaat ontdekken aan wie je zelf bent. Wat word je dan anders dan een goddeloze, mens die het bedorven heeft. Een mens die het doopsformulier hoort voorlezen. En als er van die kindjes gezegd wordt dat ze aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, dan zeg je in je hart, o God, daar is niks te veel mee gezegd. Want dat is van nature alles wat er van mij te zeggen is. Maar God rechtvaardigt goddelozen, gemeente. We zeggen het wel eens heel eenvoudig. Mens mag tot de Heer komen zoals hij is. Want hij rechtvaardigt goddelozen. Om je bij hem te laten maken tot wat je moet worden. Niet andersom. Hij maakt van goddelozen heiligen. Maar de rechtvaardiging waarmee dat allemaal begint, gemeente, is dus een werk van God de Vader. Die gaat toerekenen wat eigenlijk niet van mij was. U heeft misschien ook wel gezien dat in ons artikel het bijna zo lijkt alsof dat toerekenen iets is wat alleen met de Heer Jezus te maken heeft. Er staat aan het eind, Jezus Christus ons toerekenende al zijn verdiensten. Maar hoort u daarachter ook de naam van de Vader? Er ligt aan de rechtvaardiging van zondaren een juridisch besluit van God ten grondslag. Zo klinkt het ook aan het eind van Romeinen 3, het gedeelte dat we lazen. Daar is het ook voortdurend een zaak van recht en van rechtvaardigheid. Zo kunt u het ook terugvinden in dat andere belijdenisgeschrift. Zondag 23 van de catechismus. God neemt een juridisch besluit vanwege het werk van Christus en verklaart een zondaar zondeloos. Vrijspraak vanwege het bloed van Christus. Het kan natuurlijk zijn dat iemand op dit moment zegt, dominee, klinkt allemaal wel een beetje eng, een beetje zakelijk. Het is zo juridisch. U gebruikt dat woord ook steeds. Het is net alsof we vanavond met z'n allen naar een rechtbank toe moeten. En het gaat toch over genade. Het gaat over Gods liefde. Het gaat over zijn barmhartigheid. Dat verwacht je toch niet in een rechtbank. Moeten we daar nou vanavond naartoe? Ja, daar moeten we vanavond heen, gemeente. Want kijk eens, de genade van God is niet een zaak van sentimentaliteit. Vergeving is ook nog wat anders dan door de vingers zien of zeggen, nou zand erover, we praten er niet meer over. Want daarvoor is onze toestand nu eenmaal te ernstig. Het woord verdoemenis is al een paar keer gevallen, gemeente. En dat is ook een juridische uitspraak. Er is al een oordeel over ons leven gevonden. In het paradijs al. Toen we in Adam vielen en zondaar werden. Vanaf dat moment ligt er een rechterlijk oordeel over mijn leven. Zal daar verandering in komen, dan moet voor diezelfde rechtbank mijn zaak heropend worden, gemeente. En dan zal ik iemand moeten zien te vinden die mij vrij gaat pleiten in die zaak. Nee, sterker nog, die voor mij tussen gaat treden, die mijn plaats gaat innemen. Want hoe je het ook wendt of keert, dat recht van God waar we het vanavond over hebben, dat zal en dat moet genoeg gedaan worden. Is het niet door mij, dan door een ander. Mag iets van het wonder vanavond weer eens voor u oplichten, gemeente. Dat we dan in de rechter, in de Vader, iemand voor ons hebben. Die zelf voor zo'n advocaat en die zelf voor zo'n plaatsvervanger heeft gezorgd. En die erbij laat verkondigen dat wie door het geloof tot hem vlucht van plaats mag wisselen met hem, dan wordt hij de beklaagde met een hoofdletter. dan word ik de vrijgesproken. Ben u al eens zover gekomen, gemeente, dat u die vader en die rechter wel eens hebt aanbeden vanwege zijn liefde, niet alleen, maar ook vanwege zijn ontzagwekkende wijsheid? Wie was er nou ooit op zo'n plan gekomen om mensen van de schuld te bevrijden door voor een goddelijke plaatsvervanger te zorgen? Wie had dat nou ooit uitgedacht? Gemeente, wij zijn hooguit zo ver gekomen dat we gingen afbetalen. Als je dan je schuld onder ogen wilt zien, wat gaat een mens doen? Wij zijn Adamieten, wij zijn van die werkers, daar ga je aan de slag, daar ga je zeggen, Heere, geef me nog wat tijd en ik zal u alles terugbetalen. In zijn grote wijsheid en in zijn onbegrijpelijke liefde zorgt God voor een echte oplossing. Ja, maar zegt iemand vanavond, dominee, het is allemaal weer mooi. Maar wil de Vader mij ook zo behandelen? En dan verkondig ik u, gemeente, juist in deze dienst van woord en sacrament, dat dat op het erf van het verbond geen vraag hoeft te zijn. Dan heeft die Vader als de eerste van de drie personen ook vanavond aan twee kleine bondelingen toegezegd dat hij aan hun kant staat. En dat verkondigen we alle bondelingen. Ik mag het nog breder trekken. Al ben u niet gedoopt vanavond, maar u bevindt zich op het erf van het genadeverbond. U bevindt zich onder de paraplu van de verkondiging van vrije genade. De Vader wil alles inzetten om uw ziel vrij te maken. Om uw schuld op een ander te laten afwentelen. Hij heeft daarvoor zijn eigen zoon als plaatsvervanger gegeven. En hij wil zondaren, zei het doopsformulier, adopteren. Nou, adoptie is toch ook iets, gemeente, wat met een rechter te maken heeft, of niet? Ik heb er niet zoveel verstand van, maar mensen die met adoptie te maken hebben gehad, dat is ook niet zomaar iets wat je uit gevoel doet en waarvan je zegt, nou ja, omdat we dat nou zo fijn vinden en dan werkt iedereen mee. Nee, er komen instanties aan te pas en daar moet op een rechte manier in gehandeld worden, ook in het belang van dat kind. Gemeente, zo wordt de mens er ook voor ingewonnen, dat hij in een weg van recht, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, dat hij zo wordt verlost. Zijn we ervoor ingewonnen, gemeente? Bent u ingewonnen voor genade door recht? Nou, letten we dan vervolgens op de tweede persoon. Want dat is toch ook met name zijn werk, gemeente, rechtvaardiging door het geloof. Wie betaalt dat dan? En wie treedt er dan in mijn plaats? Wie wil dat aangaan, die overeenkomst, om met mij van plek te wisselen in de rechtbank? Nou, dat is de Zoon van God, Jezus Christus. Ik las van de week artikel 22 en het viel mij op dat er zo heel sterk de nadruk wordt gelegd op de volkomenheden van de Heere Jezus. Naast hem heb je niemand anders nodig. Hij is alles of niets. Een 100% volmaakte zaligmaker of helemaal geen zaligmaker. En inderdaad, als je die formuleringen hier leest, dan moet je onwillekeurig terugdenken aan zondag 11 van de catechismus. Als daar over de naam Christus is gesproken en over de naam Jezus, dan wordt ook die kwestie van Rome er weer bij gehaald. Hebben die mensen nou ook een waar geloof in Jezus Christus die hun zaligheid en hun welvaart bij de heiligen of bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zegt de catechismus, want zij verloochenen met ter daad de Heere Jezus, hoewel ze met de mond in hem roemen, want het is van tweeën één. Of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of degenen die hem met een waar geloof aannemen moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid nodig is. En wie daartussenin gaat zitten, zegt onze belijdenis vanavond, die is een godslasteraar. Als je van de Heere Jezus een halve zaligmaker zou willen maken, en je zegt, ja, hij is het natuurlijk wel, maar ik moet er toch nog wat bij doen, het is toch nog nodig om wat aan te vullen, dat is lastering, belediging van de Zoon van God. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, dominee. Helemaal mee eens. En het is ook erg dat ze in Rome vandaag wel zoiets aan doen zijn, zegt u. Ik was helemaal verontwaardigd toen ik dat hoorde. Dat iemand dan als voorbidder naast de Heere Jezus wordt neergezet en zulke dingen meer. Al te dwaas en al te beledigend voor de Zoon van God. Ja, ja. Dat zeggen wij als reformatorische mensen natuurlijk. Maar hoe reformatorisch is uw hart? Daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Is dat nou dan ook in het leven de praktijk? Dat we hem dan ook als een volkomen zaligmaker omhelzen en nodig hebben? Kijk, al ben je nou al 40 jaar christelijk gereformeerd, maar als de Heilige Geest je hart niet heeft verlicht en als je nog nooit iets van je zonde en van je schuld hebt gezien, dan kunnen ze hier de mooiste preken over de Heere Jezus houden, maar dan ga je naar huis en dan denk je, wat moet ik er nou mee? Want dat is een zaak waar plaats voor gemaakt moet worden in je leven. Wat heb je nou aan een zaligmaker? Waarom is Jezus nou zo heerlijk en begeerlijk? Voor iemand met blinde zielsogen is die helemaal niet aantrekkelijk. Maar dan nog, gemeente, stel je voor dat er iets van licht in die geestelijke ogen terugkeert. Je krijgt enigszins zicht op het feit dat je zondaar bent en dat je verloren bent. Dat er ergens een rekening nog ligt die vereffend moet worden. Ben je dan wel meteen bij het kruis? Ik zei net al, gemeente, dan komt onze Adamsnatuur meestal heel duidelijk naar voren. En er is niemand waarvan ik weet dat hij dat beter en duidelijker heeft beschreven dan de bekende Thomas Boston. Lees zijn viervoudige staat op het punt van de 12 bijlslagen die hij beschrijft als hij gaat uitleggen wat er allemaal bij komt kijken als een mens uit de eerste Adam uitgehakt en uitgehouwen moet worden om hem in de tweede Adam in te gaan lijven. En dan gaat hij dat heel fijnzinnig beschrijven, gemeente, wat de mens allemaal te berde brengt en wat hij allemaal naar voren brengt, voordat hij uitgewerkt zich helemaal alleen op vrije genade laat vallen. Dan gaat hij eerst onderhandelen, zegt Boston. En dan gaat hij proberen er wat aan te doen, zegt Boston. En dan gaat hij naast de Heere Jezus staan en dan zegt hij, zullen we het dan samen doen, u de helft en ik de helft. Of hij gaat proberen te marchanderen met God de Vader en zeggen, er ligt wel een rekening en er is wel schuld, maar geef me nog wat uitstel en ik zal u op termijn alles betalen. Misschien kent u het allemaal wel. Zoveel naar voren brengen om maar te proberen uiteindelijk als een heilige en als een net mens bij God tevoorschijn te komen. Nou, dan moet dat afgesneden worden, zegt Boston. Dat moet met een bijl afgehakt worden totdat je helemaal aan het eind bent en helemaal uitgewerkt aan de grond met je eigen mogelijkheden. Dat is wat de beleider uit artikel 22 blijkbaar ook geleerd heeft, gemeente. En artikel 23 gaat er volgende keer verder op in. Als er grondige zelfkennis komt in het hart, dan krijg je niet behoefte aan iemand die je nog een eindje verder op weg helpt. Dan krijg je behoefte aan een volkomen zaligmaker. Iemand die alles doet. Iemand die alles overneemt. Iemand die alles betaalt. En dan ga je ook persoonlijk begrijpen waarom ze rondom reformatieherdenkingen altijd zo vol zijn van die sola's. Eerst vond je dat eerst, ja, wat moet je dan nou eigenlijk mee met sola scriptura en sola gratia. Maar dan gaat dat leven, gemeente. Alleen door genade. Alleen door het geloof. Alleen door Christus. Dat wordt op de school des geestes geleerd. Dus hoe herken je nou een ware gelovige? Die herken je aan de manier waarop die over de Heere Jezus spreekt. Kent hij zichzelf niet, dan denkt hij klein van Christus. Heeft hij weinig zondekennis, heeft hij ook weinig waardering voor Christus. Maar hoe groter die zonde daar wordt in zijn zondigheid en in zijn verlorenheid, hoe meer er heerlijkheid gaat uitstralen van de Heere Jezus Christus. En hoe meer je gaat verstaan wat hier beleden wordt. In hem alles. En dan ga je ook natuurlijk begrijpen, gemeente, waarom die bruid uit het Hooglied op zo'n manier over haar bruidegom spreekt, zoals ze in Hooglied 5 gedaan heeft. Als we tenminste mogen zien, en dat hebben we toch wel eens vaker in de prediking gezien, dat in dat Hooglied ten diepste gesproken wordt over de Heere Jezus Christus. Dan gaat het over die bruid en die bruidegom. En dan gaat in Hooglied 5, dat stukje wat gelezen werd, die bruid iets zeggen over de voortreffelijkheid van haar bruidegom. En laten we eerlijk zijn, gemeente, elke bruid die trouwt is weg van haar bruidegom. En andersom natuurlijk ook. En van de week is de wereld getuige geweest van zo'n zogenaamd sprookjeshuwelijk. Nou, dan is er in dit geval een letterlijke sprookjesprins en een sprookjesprinses. Maar vroeg of laat worden die mensen ook in elkaar teleurgesteld. Dat is bij iedereen zo. Iedereen is een zondaar en een zondaar valt vroeg of laat door de mand. Ik ook en u ook. Die valt allemaal een keer tegen. Maar nou is er één bruidegom, jongens en meisjes, die valt nooit tegen. Hoe langer die bruid hem leert kennen, hoe meer ze weg van hem raakt en hoe heerlijker ze van hem gaat zingen. Daar staat tegenover dat die bruid wel in zichzelf teleurgesteld kan raken. En dat gebeurt ook. En als we het eerste stuk van Hooglied 5 gelezen hadden, hadden we dat ook ontdekt. Want er is ook een moment geweest in Hooglied 5... toen de bruidegom aan de deur van de bruid stond te kloppen. En toen was ze te lui om uit haar bed te komen. Dat is de bruid in zichzelf, gemeente. Traag om wederliefde te betonen. Maar goed, als ze uiteindelijk in de tweede helft van Hooglied 5 de straat op gaat om alsnog de bruidegom te zoeken, dan komt ze een aantal meisjes tegen, de dochters van Jeruzalem. En ze zegt, meisjes, willen jullie me meehelpen zoeken, want ik ben mijn liefste kwijt. En hoe ziet hij eruit dan? Hoe ziet hij eruit dan? Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. En begint ze nog maar net. En dan gaat ze alles van hem beschrijven. Zijn haar en zijn ogen. Zijn wangen en zijn gestalte. Zijn borst, zijn benen. Van top tot teen wordt die bruidegom in al zijn voortreffelijkheid uitgeschilderd. En als ze aan het eind van het hoofdstuk gekomen is, en ze heeft nog lang niet alles gezegd wat er valt te zeggen, maar ze komt haast in ademnood, dan vat ze het in één zin samen. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En ik dacht, gemeente, dat is nou eigenlijk precies hetzelfde als wat ons artikel ons vanavond voorhoudt. Alles in hem is wat degene die Jezus Christus, dat alles in hem is dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Gemeente, als u de bruid hebt horen zingen en onze belijdenis er ook hebt horen getuigen, wat is uw getuigenis over de Heere Jezus? Ik zei, daaraan herken je hoe een mens is, hoe die geestelijk gesteld is. Of die nou geloof heeft of niet. Als ze u spreken van zijn namen, als u verkondigd wordt zijn twee naturen en zijn drie ambten. en de staten van zijn vernedering en zijn verhoging, als zijn wijsheid, zijn geduld met zijn discipelen, zijn liefde tot zondaren, zijn ontferming voor zieken en zwakken, en alles van hem u wordt uitgestald. Gemeente, wat gaat er in uw hart resoneren? Mag u ermee instemmen? Heeft u het ook wel eens beleden? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Begrijpt u, gemeente, dat als de dienaren van het woord op hun plaats zijn, dat dan het diepste verlangen is dat zondaren onder het woord dat gaan beamen. U weet hoe Johannes de Doper genoemd werd door de Heere Jezus, de vriend van de bruidegom. Gemeente, als de vriend van de bruidegom hem aanprijst, dan wil hij graag dat de bruid verliefd wordt. Ja, maar zegt iemand, dominee, zou de Zoon van God mijn gerechtigheid voor zijn vader wel willen zijn? Dat is de tweede keer al dat u dat vraagt, gemeente, zo'n soort vraag. Net vroeg u het over de vader, nu vraagt u het over de Zoon. Ik geef u hetzelfde antwoord als net. Dat hoeft in een doopdienst op het erf van het genadeverbond geen vraag te zijn. Niet dat die doop u automatisch zalig maakt, maar u heeft ook uit de mond van de Zoon van God die hartelijke toezegging gehoord, die tot ons allen uitgaat, dat hij bereid is en in staat is ons te wassen in zijn bloed. En er is maar één manier om erin te delen, zegt artikel 22. Door het geloof. Geloof niet als een grond, maar als een instrument. Daar is onze belijdenis ook heel duidelijk in. Dat geloof zelf heeft geen verdienste. Het is maar een middel, een lege bedelaarshand om te krijgen wat je hebben moet. Maar hoe kom je dan aan zo'n lege hand? Hoe kom je aan dat instrument om Jezus en al zijn verdiensten te ontvangen? Ik heb u vanmorgen ook al zondag 25 opgenoemd. Dat komt van de Heilige Geest. Ziet u dat dat eigenlijk letterlijk is wat er in het begin van ons artikel staat? Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. En ziet u dat dat ook helemaal in overeenstemming is met wat we uit de Bijbel hebben gelezen? Dat het woord van God en de belijdenis van de kerk uit één mond spreekt en ons één kant opwijst, namelijk die van de Here. Er is wel iets merkwaardigs met die openingszin die ik net weer even las over die verborgenheid en over dat ontsteken van het oprecht geloof. Ik wist dat niet, maar als je er wat studie van maakt, dan zie je dat die eerste zin in de oorspronkelijke versie van Guido de Bray precies andersom was. Vreemd zegt u, maar ik zal het u voorlezen. In 1561 luidde het als volgt. Wij geloven dat door de ware kennis van deze verborgenheid de Heilige Geest in onze harten een oprecht geloof ontsteekt. Door de kennis ontsteekt de Geest het geloof. In 1566 heeft de synode van Antwerpen het omgekeerd. De Heilige Geest ontsteekt het geloof om ons ware kennis te geven van die verborgenheid. Welk van die twee is nou juist? En dat is nou zo wonderlijk, gemeente. Dat is nou vanuit de Bijbel gezien allebei juist. Vindt u dat niet wonderlijk? Aan de ene kant, op welke manier krijg je nou geloof als je nou onder de prediking bent gaan zitten en je vraagt, dominee, hoe kom ik daar nou aan? Ik hoor dat de Heilige Geest geloof kan uitdelen, maar hoe doet hij dat nou? Dat doet hij door het woord dat ons kennis geeft van de weg der zaligheid. Maar andersom is het net zo waar, gemeente. Als de Heilige Geest u hier geloof gaat schenken, dan krijgt u kennis, bevindelijke kennis, van wat u eerst door een ander hebt horen preken. En het is allebei Bijbels. En het is allebei waar. En hoe gaat dat dan als je bevindelijk kennis krijgt aan die prediking van de rechtvaardigmaking? Nou, gemeente, dan word je wat je eigenlijk al was, maar dan in eigen oog zondaar voor God. Ik kan er niet meer mee gaan slapen. Ik kan er niet meer mee verder leven. Je kan niet meer rustig voortgaan in de dingen die je altijd gedaan hebt. De dingen van de wereld bevredigen je niet meer. De eigen godsdienst geeft je ook geen goed gevoel meer. Er moet en er zal wat gebeuren. Want het oordeel van God hangt boven mijn leven en ik heb het er zelf naar gemaakt. En dan gaat dat onderhandelen beginnen, gemeente. Ging het bij u ook zo, kind des Heren? U dacht, nou moet ik dat proberen, of ik moet dat aan God vragen, en ik zal dat beloven, en ik zal het nog een keer beter doen. En je gaat al die wegen opzoeken. Spurgeon zegt ergens, voordat de mens de enge poort doorgaat, probeert hij eerst 1000 andere poorten, of hij die open kan krijgen om door die muren heen te komen. En als laatste de enge poort pas. Ging het bij u ook zo? De geest moet alles en alles uit handen slaan, totdat hij me helemaal als een failliet mens aan de grond brengt. En McShane zegt, en toen vluchtte ik tot Jezus. En wat gaan ze dan doen met Jezus? Omhelzen. Je kan ook zeggen vastklampen als een drenkeling aan een redder. En dat is misschien wel een mooi voorbeeld wat we vanavond voor de kinderen kunnen gebruiken. Om uit te leggen waarom het geloof in het eind van artikel 22 slechts een instrument genoemd wordt. Het geloof zelf heeft geen waarde, jongens en meisjes. Het geloof zelf, daar verdien je niks mee. Denk aan dit voorbeeld. Ik gebruik het nog wel eens een keer op de doopcatechese. Als we doopsformulier nalopen en dan gaat het over het aanhangen, weet je wel, aanhangen, betrouwen en liefhebben. Dan zeg ik, nou denk eens aan iemand die als drenkeling in de Noordzee ligt. Schip is gezonken, je ligt daar in je reddingsvest, maar je dreigt onderkoeld te raken. Dan komt er een helikopter aan met iemand aan een koord. Iemand van de kustwacht, die komt je redden. En die man die laat zich zakken aan dat koord. En je mag hem, terwijl die vlak boven je hangt, je aan hem vastklampen. En hij trekt je mee omhoog en je gaat samen de helikopter in. En wie krijgt er een lintje op 29 april? Die man aan dat koord of die man die zich zo aan die redder heeft vastgeklampt? Nou, dat kan ieder kind vanavond natuurlijk wel bedenken. Wie krijgt het lintje? Wie krijgt de medaille? Nou, die man aan dat touw natuurlijk. Die ander moest zich wel aan hem vastklampen, maar die verdiende er niks mee. Die mag blij zijn dat hij gered is. Maar het ging niet buiten het vastklampen om. Maar het is niet alleen maar uit pure noodzaak, gemeente, dat een zondaar die uitgewerkt raakte zich uiteindelijk aan Christus gaat vasthechten. Er zit toch ook iets in wat die bruid bedoelt als ze zegt, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem, al wat aan hem is. Dat omhelzen heeft ook iets van de liefde in zich. En hoe kom je eraan? Door de Heilige Geest. Als u daar nou op dit moment een gevoel van teleurstelling aan overhoudt, gemeente, als we uiteindelijk eindigen met die Heilige Geest, dan is dat waarschijnlijk een bewijs dat u nog niet genoeg teleurgesteld bent geraakt in uzelf. Mensen die nog enige verwachting van zichzelf hebben, vinden het jammer als de preek eindigt met de Heilige Geest. Maar mensen die uitgewerkt zijn en die niet meer weten waar ze het zoeken moeten, die geen macht meer hebben om zichzelf ergens te brengen, halen opgelucht adem als de belijdenis zegt, Weet je wie dat geloof in je hart ontsteekt? De Heilige Geest. Ja, maar dominee, nog één vraag. Zou de Heilige Geest mij wel willen toe-eigenen wat ik hebben moet? Nou, de derde keer vanavond al, gemeente, dat u dat vraagt. En ik geef u voor de derde keer hetzelfde antwoord. Lees het doopsformulier. Waar ik niet alleen een zeer bereidwillige vader en een zeer gewillige zoon tegenkom, maar ook een zeer gewillige Heilige Geest, die mij op naam wil toezeggen, dat hij bij mij wil wonen, ja, in mij wil werken, en dat hij mij wil toe-eigenen hetgeen ik in Christus heb, om te beginnen. Artikel 22, de afwassing der zonde. Ook de Heilige Geest zegt het u, gemeente. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. En zo kwam ik dan uiteindelijk bij die andere psalm die we straks gaan zingen. Psalm 85. Mag ik even vertellen, jongens en meisjes, waarom we die nou gaan zingen? Kijk, het is ongeveer 20 jaar geleden dat ik als student een hele stapel boeken kocht van een andere student. En dat waren de werken van twee broers die vroeger in Schotland predikant waren. 200, 300 jaar geleden, de gebroeders Erskine. En ik zal nooit vergeten, 20 jaar her, wat de eerste preek was die ik uit die stapel boeken las. En dat was een preek over Psalm 85. Over dat stukje wat we straks berijmd gaan zingen. En er stond boven die preek de overeenstemming van Gods deugden. En toen ging die dominee in die preek de lezers meenemen naar Golgotha. En ging laten zien waar die psalm over spreekt. Dat is nou waar geworden op de plaats waar Jezus heeft betaald. Daar wordt genade door de waarheid blij ontmoet. En daar wordt tot heil van goddelozen de vrede met een kus van het recht begroet. Daar ligt het geheim, gemeente, dat goddelozen door het geloof om Jezus wil gerechtvaardigd worden. Amen.